Geliefde gemeente, ruim een week geleden beleefden we de Prinsjesdag, nietwaar? U hebt daar allemaal wel iets van gehoord of beelden van gezien. Dat is een van die weinige gelegenheden dat we onze koning Willem-Alexander op zijn troon zien zitten in de ridderzaal. Waar twee tronen staan opgesteld, één voor koningin Maxima. Maar die van koning Willem-Alexander is net nog meer een slagje groter. En het is allemaal een heel indrukwekkend gebeuren, een heel plechtig gebeuren, als koning Willem-Alexander dan op Prinsjesdag vanaf zijn troon voorleest wat anderen hebben opgeschreven over de plannen van het kabinet voor de komende tijd, voor het komende jaar. Ik heb ook een foto gezien van de indeling van de ridderzaal, waarop aangewezen werd wie waar mocht zitten. Een bepaald vak is dan gereserveerd voor de leden van de Eerste Kamer, een vak voor de leden van de Tweede Kamer, een vak voor hun genodigden, een speciaal vak is gereserveerd voor diplomaten en weer andere zitten op aangewezen plekken. Dat zijn dan de vertegenwoordigers van ministeries en andere hoogwaardigheidsbekleders en nog een ander select gezelschap wat daar speciaal voor was uitgenodigd. Maar ik zag u en jou niet op die foto. Nee, logisch, want je weet wel dat Willem-Alexander de koning is van het Koninkrijk der Nederlanden, maar je hebt verder niets met hem. Geen persoonlijke relatie, geen levende relatie met de koning. Kun je ook niet goed voorstellen hoe dat zou zijn. Want je bent geen familie en je hoort niet tot de intieme vriendenkring. Maar waar het in de preek vanmorgen over gaat, jonge mensen en ouderen, dat is dat er een koning is, de allerhoogste koning, die nog veel groter en heerlijker en machtiger en verhevener is dan Willem-Alexander of alle groten van de aarde bij elkaar. En dat die koning wel een persoonlijke relatie onderhoudt met zijn volk en ook wil dat zij een levende relatie met hem kennen. Zijn naam is Koning Jezus. Over hem gaat het ten diepste ook al in Psalm 2. Al wordt zijn naam hier nog niet uitdrukkelijk genoemd, maar we begrijpen wel dat Psalm 2 zijn vervulling heeft gevonden in het Nieuwe Testament. En dat degene over wie God zelf spreekt in deze Messiaanse psalm niemand minder is dan hem die gekomen is in de volheid van de tijd. De Heere Jezus. Met Gods hulp willen we nadenken over het koningschap van de Heere Jezus. En zien dan drie dingen: van wie hij dit ontving, hoe hij dit uitoefent en wat dit van u en jou vraagt. Gemeente, om het koningschap van de Heere Jezus goed te begrijpen, moeten we in gedachten eigenlijk eerst helemaal terug naar het allereerste begin, naar de schepping van hemel en aarde. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En God heeft ook de mens geschapen op een zeer bijzondere manier. De mens had een bijzonder bevoorrechte positie ontvangen te midden van alle andere schepselen, omdat alleen van de mens gezegd wordt, nietwaar, dat hij naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen is. En jongens en meisjes, jullie kunnen zelf ook begrijpen dat als jij thuis in je schuurtje iets hebt geknutseld en gemaakt waar je heel erg goed je best op hebt gedaan, dan zeg je, nou, dat is van mij. Dat is mijn eigendom. En daar moet iedereen van afblijven, want ik heb het gemaakt. Dan is het terecht dat je daar een eigendomsrecht op kunt laten gelden. En niet anders is het ook met God. Omdat hij de schepper is van hemel en aarde en dus ook van de mens, kan hij zeer terecht een eigendomsrecht laten gelden op heel de wereld en ook op de mens. Hij kan zeggen, ik heb u gemaakt, u bent mijn eigendom en daarom kan ik ook bepalen hoe u moet leven. Dus met het schepper zijn van God is eigenlijk het koning zijn van God gegeven. Dat hij ook in een positie is om te kunnen bepalen hoe wij zullen leven. Dat maken wij niet uit, maar dat maakt onze schepper uit. Hij is de koning over zijn geschapen wereld en over de mensheid. En door zijn wetten wil hij ons leven besturen en trouwens ook beveiligen. En het was heerlijk, zoals God het had gemaakt in het paradijs. Het was buitengewoon zalig. Kunnen wij ons eigenlijk niet eens meer voorstellen. Hoe heerlijk dat is om in afhankelijkheid van God te mogen leven onder een open hemel, in een levend contact met die grote en heerlijke en aanbiddelijke God die ons zijn trouw belooft, die ons met zijn macht beschermt, die ons met zijn liefde vervult, die ons van alle goed verzorgt wat de mens nodig heeft voor zijn leven en een uitzicht opent op het eeuwige leven, omdat zijn koninklijke wet zegt, doe dit en gij zult leven. Heerlijk. Is het zo gebleven? Was het maar waar? Kijk maar om u heen in deze verschrikkelijke wereld. We kunnen toch, ja, tenzij je blind bent, maar je kunt toch niet anders zien dan dat de tekenen van de tijd zich in steeds sneller tempo afwisselen en dat we gekomen zijn in een fase van de geschiedenis die de wederkomst van de Heer Jezus steeds dichterbij brengt. Wat een wereld, wat een gebrokenheid, wat een geweld, wat een machten van de hel en van de antichrist maken zich op. Kijk maar om je heen dus, maar kijk ook in je eigen leven. Wees zo eerlijk om ook eens in je eigen hart te kijken, om de vraag te beantwoorden of het zo gebleven is zoals God het in het paradijs heeft gemaakt en heeft bedoeld en heeft gegeven. Bent u nou zo iemand, ben jij nou zo iemand die vanuit jezelf zo graag God dient? Bent u iemand die altijd aan God denkt? Ben jij iemand die bij alles wat je onderneemt eerst denkt, wat zou God hiervan vinden? En zou God dit wel willen? Is dit wel tot zijn eer? Wel nee. Wees eerlijk. Wij doen wat wij willen. Ieder mens, ook u en jij en ik, doet en heeft gedaan en zal blijven doen wat in Psalm 2 zo staat. Laat ons zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Wij willen geen macht boven ons. Wij willen niet onderworpen zijn. Wij willen zogenaamd vrij zijn. Vrij. Los van God. Dan begrijp je wel, jonge mensen en ouderen, dat dat net zo vrij is als de diepzeeduiker die los wil zijn van zijn zuurstoffles. Dat dat net zo vrij is als de bergbeklimmer die los wil zijn van de kabels die hem moeten zekeren. Het is een vrijheid met dodelijke afloop. Voor eeuwig los van God, dat is de helse smart. Wat een dwaasheid om dat te willen. En dat is dus gebeurd. Ondertussen blijft God gewoon koning. Zijn koningschap verandert niet door de opstand van een paar rebellen. Zijn troon staat onwankelbaar. Hij kan en zal zijn koningschap ook nooit opgeven en zijn troon niet afstaan aan een ander. Wat hij wel kan en mag is die rebellen ten onder brengen. Dat is voor God een kleine moeite. Hij had de gevallen, opstandig en ongehoorzame mens in één wenk voor eeuwig kunnen verdelgen. Realiseert u zich dat wel? Maar let op en denk er nu eens over na. wat deze koning heeft gedaan. In plaats van wraak nemen. In plaats van zijn vijanden in één klap verpletteren. In plaats van de mens verdelgen, heeft hij iets anders gedaan. Dat staat in Psalm 2. Hij komt met een besluit naar buiten. En een besluit, dat begrijpt iedereen, daar gaat iets aan vooraf. Zeker, met eerbied gesproken bij God, moet u niet vrezen dat er een besluit in een opwelling is genomen. Nee, na overleg, na rijp beraad. God heeft raad gehouden met zichzelf. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, heeft raad gehouden met zichzelf. Om een antwoord te geven op de situatie zoals hij zich nu voordeed na de zondeval. Dat beraad vond al plaats voor de zondeval. Maar het besluit daarover komt naar buiten na de zondeval. Vanuit de eeuwige raadskamer van God, waar met eerbied gesproken heilig topoverleg heeft plaatsgevonden tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Heilige eerbied vervult ons hart. Wat heeft God daar besproken? God heeft van eeuwigheid een plan opgesteld om zijn koningschap onwankelbaar te doen blijven staan en zijn koninkrijk ook op deze wereld zichtbaar te maken. En daar is een werk voor nodig. En wie is hij? Zo klonk de vraag in de stilte der eeuwigheid. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En daar treedt de Zoon naar voren die zegt, Vader, zend mij, zie hier ben ik. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewand. En wat daar nu in de stilte der eeuwigheid besproken was en besloten is, dat wordt naar buiten gebracht. Ik zal van het besluit verhalen, zegt de dichter van Psalm 2. God wil de mens niet verdelgen, hij wil de mens terug hebben. Hij wil dat jij en ik en u en iedereen hem zal dienen en zijn koningschap zal erkennen. En zal inzien hoe zegenrijk het is als je bij deze koning mag horen. Zo is de God van de Bijbel nu. En daarom heeft God dus een plan gemaakt van verlossing. Dat in twee dingen voorziet. Allereerst de volkomen betaling, het uitboeten van de straf, de betaling van de schuld, het boeten van de straf die wij hebben verdiend. En op basis daarvan ook de terugkeer van de mens in de liefdedienst van God. En de uitvoering van dit masterplan heeft God gelegd in de handen van zijn Zoon. Daartoe heeft hij hem aangesteld als verlosser, als koning en Messias. Dat zegt ons Psalm 2. Ik zal van het besluit verhalen. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Die zalving betekent aanstelling van Gods wegen. Die zalving betekent dat deze Messias, want dat is het woord, deze Christus, volmacht heeft ontvangen van zijn God en Vader. Om al dat werk te doen wat nodig is. Om zondaren toe te brengen. En burgers te maken van zijn koninkrijk. Opdat God in hen en door hen verheerlijkt zal worden. Hij is als koning aangesteld. Om zijn volk te regeren. Te beschermen en te zegenen. En zijn vijanden te verdelgen. En nogmaals, in Psalm 2 staat zijn naam nog niet met zoveel letters beschreven. Maar in het licht van het Nieuwe Testament weten we het zeker dat hier Koning Jezus is bedoeld. nu nemen we even een hele grote stap door de Bijbelse geschiedenis heen. Als de Heer Jezus dan gekomen is in de volheid van de tijd en al dat werk wat de Vader hem gegeven had te doen heeft volbracht. En als hij zijn gehoorzaamheid heeft getoond tot het einde toe, tot in de dood en het graf. En hij is opgestaan uit de doden ten bewijze dat zijn Vader het werk heeft aanvaard. Dan lezen we op de laatste bladzijde van het evangelie van Matthäus de woorden die hij sprak voor hij ten hemel voer. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door wie gegeven? Door wie anders dan door zijn Vader? Op grond van zijn gehoorzaamheid als borg en middelaar. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat koninkrijk van God, dat rijk van zegen, van genade, van liefde, van vrede, van gerechtigheid en waarheid, dat wordt bestuurd door koning Jezus. Hij is door God aangesteld. Wat betekent dat voor ons, gemeente? Dat betekent dat u alleen door hem tot God zult kunnen terugkeren. Nooit langs een andere weg. Dan zult u aan zijn voeten terecht moeten komen. Aan de voet van het kruis. Waar we nederig leren knielen en smekeling worden om genade. Nooit buiten Christus om. Hij is de van God aangewezen man om zondaren zalig te maken. Hun opstand te breken. Hun onwil te veranderen in gewilligheid en ze allen bijeen te vergaderen die de Vader van eeuwigheid heeft gekend en aan zijn Zoon heeft gegeven, zodat zij voor eeuwig de gelukkige burgers mogen zijn van het Koninkrijk van God. Dat gemeente in de eerste plaats van wie hij dit koningschap ontving. In de tweede plaats willen we nagaan hoe hij dit uitoefent. Hoe brengt hij zondaren die buiten het koninkrijk staan naar binnen? Mag ik herinneren aan het doopformulier, waarin het begin wordt gezegd dat wij, en dat is helemaal door en door Bijbels, dat wij van nature kinderen des torens zijn. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Er staat niet, misschien niet kunnen komen, of misschien wel, of wie weet, of er is een kansje, of als je je best doet, of nee. Van nature, kinderen des torens, die in het rijk van God niet kunnen komen. Is dat wel eens tot u doorgedrongen? Dat dat onze positie is, zoals God ons aantreft in onze verloren staat. Niet in het koninkrijk van God kunnen komen. De deur op slot. En dat hebben we zelf gedaan. Dat heeft God niet gedaan. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben de deur achter ons in het nachtslot gegooid. Toen wij dat vaderhuis verlieten en zeiden, wij willen niet dat hij nog langer koning over ons is. Maar let op, dan leer je meteen de gezindheid van deze koning kennen, die zelf natuurlijk, wij staan buiten dat koninkrijk, maar hij is binnen dat koninkrijk. En nu kan hij van binnenuit die deur weer open doen. Er is een deur in het koninkrijk en die gaat alleen van binnenuit open. Hij alleen kan dat. Hij heeft de sleutels en de sleutelmacht. Dat betekent, hij heeft ook de bevoegdheid om dat te doen. Hiertoe heeft God hem gezalfd, zegt Psalm 2, aangesteld. Hem tot deze taak geroepen. Hij doet dat uit bewogenheid met die zondaren die buiten staan. En hij doet het ter wille van de eer van zijn naam. Zou u ook graag naar binnen gaan in dat heerlijk koninkrijk? Zou jij graag een burger willen zijn van dat koninkrijk waar je voor eeuwig gelukkig zult worden? Hoe ga je dat doen? Wacht. Ik ga eens proberen om van buitenaf die deur te openen met mijn goede werk. Ik zal toch eens beter mijn best gaan doen voor God. Ik zal toch eens wat meer in mijn Bijbel gaan lezen. En ik zal er toch eens wat meer werk van maken. Ook wat mijn levenswandel betreft. Toch eens een beetje opruiming houden. Misschien dat dan die deur open gaat. En anders blijf ik duwen en wrikken. En ik probeer in te breken. Gemeente, wees eerlijk. Let erop. Wij hebben allemaal de neiging om eerst te proberen om zelf van buitenaf naar binnen te komen. Dat zou je niet lukken, maar we proberen het. Maar jonge mensen en ouderen, je kunt proberen wat je wilt. Dit is een deur die alleen van binnenuit open gaat. De deur draait niet op de scharnieren van onze inspanningen. Maar hij draait op de scharnieren van Gods ontferming. En omdat die deur daarop draait, daarom is er hoop. En als je dat gaat verstaan en het daarvan verwacht, dan ben je niet ver van het koninkrijk Gods. Als je al je eigen waardigheid, je eigen gerechtigheid en je eigen wijsheid loslaat, en je houdt alleen de Heer Jezus over. Met het gebed. Heere, ontferm u over mij. Dan draait die deur open. Door zijn hand bediend. En ik zei als. Als je je eigen waardigheid en je eigen gerechtigheid loslaat. Ja. Maar daar zit nou net mijn probleem, zegt iemand. Want dat is onmogelijk vanuit onszelf. Ja, dat heb je goed begrepen. Want dit is weer niet een verkapt werk wat wij dan toch zelf weer moeten gaan doen. Wie kan dan zalig worden? Gemeente, dat is een hele goede vraag. En ik wenste wel dat u daar echt mee zit. Wie kan dan zalig? Want zolang je denkt, ja natuurlijk, we gaan toch naar de kerk en ik ga ook naar de catechisatie, ik lees in mijn Bijbel en ik doe echt mijn best. En waarom niet eigenlijk? Dan heb je het niet begrepen. Maar wie buiten staat en niet meer weet hoe hij ooit zalig moet worden, die komt in nood. Die leert wat de Puritijnen noemen een zalig wanhoop aan zichzelf. Nu gebeurt er iets merkwaardigs. Hij die de deur van het koninkrijk opent, is namelijk dezelfde die ook de deur van uw en jouw hart opent. Door de wedergeboorte. Door de wedergeboorte krijg je een nieuw hart, een nieuwe gezindheid. En door die nieuwe gezindheid leer je je eigen gerechtigheid loslaten. Je eigen wijsheid loslaten. En dan krijg je een nieuwe kijk op alle dingen. Dan ga je inzien wat echt belangrijk is. Dat is de Heer Jezus kennen. Die grote, die genadige, de liefdevolle koning. En een levende relatie met hem mogen kennen. Hoe ontstaat dan die nieuwe gezindheid? Hoe wordt dan die eigen wijsheid van mij doorbroken? Mag ik dan gemeente vragen, heb je al eens gelet op deze koning? De Heer Jezus. De Zoon van God, bekleed met macht en eer en heerlijkheid. Die heeft iets gedaan wat Willem-Alexander nog nooit heeft gedaan en geen enkele grote van deze aarde. Die heeft zijn troon verlaten. Om neer te dalen in onze nood en dood en de modderpoel van onze zonde waar wij ons in bevinden. Hij heeft afstand gedaan van zijn hemelse heerlijkheid en is afgedaald naar ons menselijk bestaan. In onze ellende, nood en dood. Om zijn vader te eren en zich een volk te vergaderen. heeft hij die loodzware last van de toorn van God over onze zonde op zich genomen. Die last waar wij eeuwig onder zouden verzinken. Ik voor u. Heb u al eens aandachtig naar zijn met doornen gekroond hoofd gekeken? Naar die brekende ogen. Naar die doorboorde handen. Naar zijn bebloede rug. Hij heeft zichzelf buiten het koninkrijk laten sluiten. Dat is gebeurd toen het zo donker werd op Golgotha. En Christus moest klagen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij buiten het koninkrijk. Om op grond daarvan voor u de deur te kunnen openen. Wat zit daar anders achter dan zondaarsliefde? Ontferming, genade zelfs voor de grootste van de zondaren. Nou, als die liefde je hart raakt, dan kun je niet eens meer iets van jezelf verwachten. Dan sterf je aan die eigen gerechtigheid. Dan ga je de Heer Jezus bewonderen en leer je bidden. Heere, ontfermt u zich alstublieft ook over mij. Ik belijd u mijn hoogmoed en mijn dwaasheid. Dat ik zelf koning wilde zijn in mijn leven. Hoe heb ik dat ooit kunnen bedenken? Maar wilt u alstublieft het roer overnemen? Wilt u uw koningschap ook over mij uitoefenen? En gemeente, dat heeft nog nooit iemand tevergeefs gebeden. Zalig zijn de armen van geest. Zalig de zachtmoedigen. Degene die het van Christus verwachten. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zij treden in een levende relatie met de koning zelf. Wel een zegen als je dat jong mag zoeken en jong leert vinden. En daartoe wekt de Heere ons op. Dat bewaart ook voor een hoop narigheid en zonden en ellende. Ik zie in mijn eigen gemeente, hier zal het misschien anders zijn, maar ik zie veel jongeren die nog steeds niet echt deze koning dienen. Maar de zonde en dat nog goed praten ook of bedekken met een beetje godsdienst. Maar er zijn ook jongeren bij wie de Heilige Geest is gaan werken. En die willen zo graag dicht bij de Heere leven. En ze zoeken ook die verborgen omgang door gebed en persoonlijk bijbellezen. Wel, daartoe worden we allen opgewekt, jongeren en ouderen. Om die koning te dienen en te eren, te zoeken en lief te hebben. En wat betekent dit koningschap van de Heer Jezus nu in hun leven? Want we hebben nu nagedacht over de vraag hoe hij ze binnenbrengt in zijn koninkrijk. Maar hoe oefent hij dan verder zijn koningschap over hen uit? Wel, deze koning blijft niet op afstand, hoog, verheven op zijn troon, afstandelijk en ongenaakbaar voor de gewone man. Maar hij is echt een koning te midden van zijn volk en ten behoeve van zijn volk. Waarin komt dat tot uiting en waarom ben je dan zo goed af? Als je die levende relatie met deze koning mag kennen, laat ik de volgende 4 redenen mogen noemen. Er zijn er nog meer, maar ik beperk me tot deze 4. Allereerst, hij komt de zijnen te hulp als ze in nood zijn. Hebt u het nooit moeilijk? Heb jij het nooit moeilijk, jongen of meisje? Er kunnen allerlei dingen zijn die je moeilijk vindt. Misschien word je gepest op school. Misschien mis je iemand heel erg, die is overleden. Misschien voel je onzeker over je toekomst. Misschien voel je je zwak tegenover bepaalde verleidingen. Maar bedenk dan wie deze koning is. En als je een levende relatie hebt met deze koning en je roept hem te hulp, dan doe je een beroep op iemand die tegelijk je allerbeste vriend is en de allermachtigste koning. En in de psalmen vinden we tal van voorbeelden van dit te hulp roepen van de Heere. Om ons te beschermen. Ik zal er 1 voorbeeld van noemen uit psalm 102 vers 1 in de berijning. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. Laat uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet. Daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed moet klagen. Wil dan spoedig u ontfermen. Wil mij door uw macht beschermen. Dus hier wordt een beroep gedaan op de ontferming en op de macht van koning Jezus. En dat heeft nog nooit iemand te vergeefs gedaan. Hij beschermt ze. In de tweede plaats, hij leidt hen. Hij gaat voorop. Wie deze koning niet kent en erkent, ja, die moet zelf zijn eigen weg door het leven zoeken. En geef toe, dan is het leven net een oerwoud. Waar je helemaal geen weg in ziet. En je moet met een kapmes maar zelf een weg door dat oerwoud heen zien te maken. En je hebt geen flauw idee of je wel in de goede richting gaat. Of je sowieso op een bestemming uitkomt. En of je niet onderweg zult bezwijken. Zodat alles in je leven uiteindelijk voor niets is geweest. Maar wie deze koning kent en erkent, die mag op zijn leiding vertrouwen. Hij gaat voorop, want de koning is ook de aanvoerder. En hij voert de zijnen ook zeker naar hun veilige en eeuwige bestemming. De Heer Jezus wordt in Hebreeën 12 vers 1 genoemd de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dus dit is een leidsman die maar niet begint om voorop te gaan en dan halverwege de rit zegt van ja, het spijt me, nu moet ik ophouden en moeten jullie het zelf verder maar weer uitzoeken en ik trek me terug. Nee, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij brengt de zijnen ook in hun zalige eindbestemming. Dan ben je goed af als je deze leidsman mag kennen en door genade volgen. Een derde reden is, hij beschermt hen tegen de vijanden. U en jij denkt toch niet dat het leven van een kind van God altijd van een leien dakje gaat? Wel nee, het is een strijd, een geestelijke strijd, maar wel de goede strijd. We worden omringd door vijanden die stuk voor stuk al sterker zijn dan u en jij en ik samen. En als die vijanden nu ook nog eens een keer samenspannen, dan maak je al helemaal geen kans tegen die overmacht. Elke zonde is een vijand. Zie jij dat ook zo? Elke verleiding is een vijand. De wereld die mij trekt is een vijand. En Satan is achter de coulissen bezig om voortdurend van alles op mijn pad te brengen, waardoor ik zou struikelen of de Heere en zijn dienst verlaat. En heb je wel in de gaten dat bij ons van binnen ook nog steeds een vijand zich schuilhoudt, die als hij de kans krijgt toeslaat om je van die heerlijke dienst van deze koning af te brengen en die levende relatie te ondermijnen. Maar let dan eens op, als een volk in nood een beroep doet op deze grote koning, hij komt ze te hulp, hij ontzet ze als ze belegerd worden, hij beschermt en bevrijdt hen keer op keer, want hij heeft de vijand in principe al overwonnen. Gisteren. En hij gaat voort hem te overwinnen in het heden. En hij zal hem eens definitief verslaan en verdelgen. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Daar lees ik ook iets van in Psalm 2. Over die vijanden die geen schijn van kans maken tegenover deze koning. Dus weet wat je doet als je nog tegen hem strijdt. Maar hoe zalig als deze koning zich over u en jou ontfermt. Vertel dan maar aan die vijand die jou belaagt dat koning Jezus veel sterker is en dat hij het voor je opneemt. Dan zul je zien, dan druipen ze af. Een vierde reden is, hij bewaart ze bij de door hem verworven verlossing. Als je een levende relatie met deze koning mag onderhouden, dan houdt dat in dat hij je nooit meer zal laten vallen. Hij maakt zijn werk af. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. We zeiden al, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En omdat hij voor eeuwig zal regeren, zal zijn volk ook eeuwig bij hem zijn. Niet dankzij onze trouw en volharding, maar dankzij zijn onwankelbare trouw en onveranderlijke genade. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt, zal bestaan. Dit zijn 4 zegeningen voor jongeren en ouderen die onder de banier van Koning Jezus gaan. Hij komt ze te hulp. Hij leidt ze. Hij beschermt ze tegen de vijanden en bewaart ze bij de door hem verworven verlossing. Dan komen we bij de laatste vraag die we wilden overdenken. Over het koningschap van Jezus. We hebben gezien van wie hij dit ontving en hoe hij dit uitoefent. Maar tenslotte, wat vraagt dit nu van u en van jou en van mij? Wat vraagt dit van u? Gemeente, ik vraag niet of u het antwoord weet, want dat weet u. Maar of u het in praktijk brengt. Het antwoord is wel duidelijk. Wat dit van u en jou vraagt, dat is erkenning van Koning Jezus. Het vraagt bekering. Het vraagt het opgeven van je eigen troon. Je eigen ik, je eigen wil. Om te gaan buigen voor hem. Heere, wat wilt u? Ja, dat antwoord is wel duidelijk. Maar brengt u het in de praktijk? Daar gaat het om. Bij deze grote en heerlijke en genadige koning hoort een gehoorzaam en gewillig volk dat hem dient en volgt en liefheeft. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Als hij de koning is, laten wij dan naar zijn wetten horen. Als hij de koning is, laten wij dan gehoorzamen. Volgens mij wordt er tegenwoordig veel gesproken over geloof, maar weinig over gehoorzaamheid. Maar juist in de gehoorzaamheid komt tot uiting of je het ware geloof hebt. Want geloof zonder gehoorzaamheid is als een huwelijk zonder liefde. Dat moet je niet eens willen. Geloof, gehoorzaamheid en liefde zijn 3 woorden voor dezelfde zaak. Is deze koning het niet waard om geliefd en geloofd en daarom ook gehoorzaamd te worden? De gehoorzaamheid van de onderdanen is tot meerdere verheerlijking van de koning. Daarom valt het Gods volk ook niet zwaar. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, mijn geboden zijn niet zwaar. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Weet je wat echt zwaar is? De zonde dienen. Dat is zwaar. Want eerst wordt dat natuurlijk voorgesteld als iets heel aantrekkelijks. En dan ben je vrij en dan kun je allemaal doen wat je zelf wil. En het zuigt je helemaal leeg. En het laat je tenslotte leeg en vuil en schuldig achter. En je ligt voor een geopende hel. En onder het oordeel van God. Dat is zwaar. Maar hem dienen, dat is niet zwaar. Mijn geboden zijn niet zwaar. Het is een liefdedienst. Daar heeft nog nooit iemand spijt van gekregen. Die uitnemender weg wordt ons gewezen. Ook in Psalm 2. De weg van de liefde, van de gehoorzaamheid. In Psalm 2 aan het slot kom je dat zo duidelijk tegen als daar staat. Kus de Zoon, opdat gij niet toornen. Dat hij niet toornen en gij op de weg vergaat. Er is dus maar 1 manier om de toorn van God te ontgaan. En dat is door het kussen van de Zoon. In Psalm 2 geopenbaard. Als de van God gegeven koning, de Messias, de gezalfde, de verlosser, de zaligmaker. Die alles heeft en alles geeft. Wat een zondaar nodig heeft om vrede met God te vinden. Kus de Zoon. Wanneer geef je iemand een kus? Dat doe je toch niet bij iedereen? Naar je vader of je moeder. Je vriend of je vriendin. Iemand voor wie je veel vriendschap voelt. Iemand van wie je heel veel houdt. Zou je nu zo niet over de Heer Jezus kunnen denken? God zelf zegt het. Roept daartoe op. Spoort ons aan. Moedigt ons aan. Kus de Zoon. Opdat hij niet toorne. En dat zul je doen. Zodra je ziet hoe genadig en liefdevol zijn koningschap is. Want zijn liefde gaat altijd aan de onze vooraf, nietwaar? Schrijft Johannes dat niet heel duidelijk in zijn eerste brief, hoofdstuk 4. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons eerst heeft lief gehad en zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening van onze zonden. Daarom is dat kussen van de zoon in Psalm 2 altijd een antwoord op iets wat van de kant van de Heere vooraf is gegaan. De kus van Jezus. De bruid in het hooglied verlangt daar ook naar, niet waar? Valt ze met de deur in huis in hoofdstuk 1 als ze zegt, hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Want zo'n kus is de verzegeling van de liefde van Christus. Kolbrugge zegt zo mooi, als het gaat over de lippen van Christus, Psalm 45, daar is genade op zijn lippen uitgestort, dat die lippen van Christus, dat zijn het Oude en het Nieuwe Testament. De beloften van het evangelie die ja en amen zijn in hem. En wat is nu een kus van Jezus? Dat is dat hij die beloften met zijn bloed ondertekent. Zo aan ons hart verklaart en verzegelt. Dat hij er ook het geloof bij schenkt dat je mag weten voor eeuwig voor zijn rekening te liggen. En dat dat bloed van de Heere Jezus ook kracht heeft tot vergeving van al mijn zonden. O, hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Maar dat vraagt u ook om een antwoord van u en van jou. Kus de Zoon, wederkerig, opdat hij niet toorne. Hoe durft u dit nog langer af te wijzen? Hij die de zijne heeft lief gehad tot het einde. Alles gegeven heeft om zijn volk zalig te maken. Wie zijn liefde veracht, heeft geen toekomst. Kus de Zoon. Maar meen het dan wel. Judas heeft hem ook gekust en hem verraden. Dus weet wat je doet. Als je ja zegt, maar nee doet. Als je hem kust, maar niet gehoorzaamt. Als je wel de vormen hebt van de godsdienst, maar geen levende relatie. Kus de Zoon. Het is als een belijdenis. Ja, Heer. U kiest mijn hart tot koning. Het is die overgave, restloos. Ja, Heer. Ik leg mijn wapens neer. Ik lever me uit met huid en haar. Ik belijd u mijn schuld. Vergeef me mijn ongerechtigheid. Wilt u van nu voortaan mijn koning, leidsman en bewaarder zijn? Hebt u al gezien waar Psalm 2 mee eindigt? Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Over een levende relatie gesproken. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Mag dat ook uw amen zijn? Op de verkondiging van Psalm 2. We hebben nagedacht over het koningschap van Christus. Er zou nog wel veel meer over te zeggen zijn. Zijn koningschap in de wereld. Zijn koningschap in de kerk. Zijn koningschap in uw hart en leven. Maar dit is duidelijk. Hij is een koning die alles heeft gegeven om zijn volk zalig te maken. Een koning die ze altijd beschermt en nooit meer uit het oog verliest. Moet u dan ook niet zeggen, wat een heerlijke koning. Dank u, Heere, voor uw liefde. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Zijn naam alleen moet eeuwig eer ontvangen. Amen.